acteur. We gaan het hebben naar aanleiding van een stuk dat jij, een monoloog die jij geschreven hebt ook.
Ja.
En zal spelen vrijdag en zaterdag in de Arenberg Schouwburg in Antwerpen. Op basis van een waar gebeurd verhaal. Het stuk heet De Laatste Reis van Donald Crowhurst. Wie is Donald Crowhurst?
Dat is een doordeweekse man, 1968. Leest hij op een dag in de krant The Sunday Times dat die krant een wedstrijd in het leven heeft geroepen, de Golden Globe Race, waarbij solozeilers non-stop als eerste rond de wereld moeten gaan.
Dat is nog nooit iemand gelukt.
Dat is nog nooit iemand gelukt. Met één tussenstop was al gelukt, ja. Maar men achter dat eigenlijk onmogelijk.
En daar werd een geldprijs in het...
Ja, klopt. En daar schreven een tiental professionele en bekende en gerenommeerde zeilers zich in. En één totaal onbekende zondagzeiler, en dat was Donald Crowhurst.
En daar heb jij nu een toneelstuk.
Ik vind het nu al goed.
Ja. Ben je zelf een zeiler trouwens?
Nee, absoluut niet.
Nog nooit op een zeilboot gestaan?
Nee.
Want het gaat wel over... je staat een uur lang, denk ik, te doen alsof je een zeiler bent. En je helemaal in te leven in het denken en doen van die Donald Crowhurst. En daar is nogal wat over te zeggen. Want laat ons het al maar verklappen. Het loopt verkeerd af. Het lukt die man niet.
Nee, het lukt hem zeer zeker niet. Het lukte hem al na 2 weken niet. Hij was 2 weken op zee en nog maar op de Atlantische Oceaan. En hij merkte al dat enerzijds zijn boot was uit elkaar aan het vallen, omdat hij zich niet goed had voorbereid. En anderzijds kon hij niet inspelen op de natuurelementen. Hij ging wel eens zeilen op een meertje, maar dit was eigenlijk niet gewend.
Maar wat bezielt zo'n man om dat daar dan toch aan te beginnen?
Het is niet helemaal duidelijk. Het is ook niet helemaal af te leiden. Hij wou heel graag... En de middag dat ik straks aan het knikken was bij uw gesprek...
Over de filosofie.
Over de filosofie.
En discipline.
Ik denk dat hij heel hard op zoek was naar wie dat hij wou zijn. En vooral hoe dat hij dan door mensen gezien zou worden. Faam, voorpagina nieuws. De kranten halen, uw stempel kunnen drukken op de dingen, op een of andere manier.
Ja.
Maar dan tragisch genoeg op een manier die totaal niet voor hem was weggelegd.
Ik zal een stukje citeren uit jouw theatertekst. Ik weet niet of je het zelf bedacht hebt of dat een citaat is uit zijn logboek. Als hij die ene uitdaging, die ene roep in zijn leven aan zich laat voorbijgaan, dan kan hij nooit meer dezelfde zijn, dan kan hij zichzelf niet meer zijn. Dus ga ik.
Ja, dat is van hem. Dat is van zijn afscheidsbrief aan zijn vrouw. Ah, ja. Dat is laatst wat hij geschreven had.
En dat is hij zelf.
Nee, wat er gebeurd is na 2 weken, weet je niet dat het gewoon niet ging.
Heeft die vrouw niet gezegd, maar Donald, dat kan jij niet?
Dat is ook iets zeer vreemd. Die mensen, ik denk dat die elkaar ontzettend graag zagen, maar ze zeiden nooit wat de ander nodig had. Alleen wat dat ze dachten dat de ander wou horen.
Ah, ja, ja.
Dus zij, ook met radioberichten, zei continu, iedereen is zo trots op u. En hij zei de hele tijd, het gaat. Terwijl het ging niet. En dan zijn er 2 logische opties. Ofwel keer je terug, wat hij niet heeft gedaan. Ja. Ofwel ga je gewoon door, maar dat schreef je zelf. Dat is zelfmoord.
Dat heeft hij ook niet gedaan. Wacht, we gaan nog niet vertellen wat hij wel heeft gedaan. Ja. Dat sparen we even op. Ik wil eerst iets zeggen over die boot.
Ja. He,
dus als je rond de aarde wil zeilen, dan heb je wel een superboot nodig. Waar haalde hij die vandaan als amateurzeilertje?
Heeft hij zelf deels in elkaar gestoken? Ik denk dat hij was zo op zoek naar hoe manifesteer ik mijzelf, dat hij ook op basis van elektronica en dat soort van dingen bezig was. Ja. En hij dacht dat hij een supercomputer in elkaar kon steken of had gestoken, wat eigenlijk een soort van eerste GPS zou zijn geweest, waarmee dat hij moeiteloos deze race zou kunnen voltooien. Maar die computer deed het natuurlijk ook niet.
Een soort van navigatiesysteem is dat. Hè?
En was hij beroepshalve met elektronica bezig?
Hij had een eigen winkel die ook niet zo ontzettend goed liep.
Nee. En ik heb er wat over zitten googlen ook. En het zou wel eens kunnen dat hij die zeilrace ook als promotiekanaal voor zijn elektrozaak wou gebruiken. En ook, voor dat navigatiesysteem. Hè?
Dat langs de ene kant en langs de andere kant. En misschien is dat een van de dingen dat hem parten speelt en ook. Hij had er ook behoorlijk wat geld in gestoken. En ik denk, als hij die race niet had gewonnen, dan had hij ook gewoon failliet gegaan.
Ja.
Dus er hing ook wel wat vanaf.
Ja. Maar die boot was niet zeewaardig. Hij was niet klaar, hij was niet afgewerkt. En Crowhurst wist dat ook, op het moment dat hij moest
vertrekken. Het is heel erg. Je hebt in een prachtige documentaire, Deep Water, waarin je allemaal beelden te zien. Want er zijn natuurlijk heel veel beelden gemaakt van als hij vertrekt. Maar ja. Hij zelf ook had een camera van de BBC meegekregen. Heeft zelf veel gefilmd op die boot.
Ja.
En je ziet gewoon bij de start dat het al hopeloos misloopt. De zeilen waren omgekeerd opgehangen.
Pardon?
Hij had zijn zeilen omgekeerd opgehangen.
Oei.
En zegt dat niemand, je zeilen hangen het ondersteboven.
Nee.
Dat is dus, hij moest
teruggesleept worden en dan moest hij van vooraf aan beginnen. En het zeg, was een eerste teken aan de band.
Typisch voorbeeld van wat Marley Heyer daarnet zei. Van, je doet wat de mensen denken dat je moet doen. Hmm. Op een bepaald moment heeft hij beloofd, ik ga zeilen. Ja, dan kan hij niet meer terug, want iedereen staat te kijken.
Nee, het is nog ingewikkelder bij hem. Want niemand heeft tegen hem gezegd, van jij moet gaan zeilen. Maar hij heeft...
Maar eens je dat uitgesproken
hebt, dat was zijn probleem. Ja. 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 Dan moest hij dat volhouden.
Ja, in de filosofie wordt dat een bekentenis genoemd. In uw boeken noemt u dat een bekentenis. Als je zegt, ik ben homoseksueel...
Ja, dan zit je daar aan vast. Er zitten allerlei normen en waarden. En in dit en daar in dit
en als je zegt,
ook,
ik ben zeiler, dan...
Dan zit je daar aan vast. Dan moet je wel, je kan niet meer terug.
Maar zijn plan was om die krakkemikkige boot op de oceaan verder af te werken. En dat was het plan, toch? Hè? En
hij had... Dat was het plan. Ja, hij kon ook niet anders. Hij begon denk ik, na twee weken al in een van de drijvers. Het was een trimaran. Het begon al een lek te ontstaan. Dus hij moest wel proberen. Maar hij had ook niet de juiste voorraden bij, niet de juiste materiaal bij. Dus het was een beetje gebricoleerd op zee.
Ja. En we weten wat er in zijn hoofd is omgegaan, omdat hij een logboek heeft bijgehouden.
Er zijn drie logboeken gevonden.
Drie logboeken.
Achteraf. Eén met navigatie- en radioberichten. Eén met wat zijn reis zou moeten zijn geweest, als je het op papier bekijkt. En dan nog een ander schriftje waaruit mensen afleiden dat er iets totaal anders in hem gevaren moet zijn. Om het zo te zeggen.
Ja. Een logboek van wat zijn reis zou moeten zijn geweest?
Ja.
Wacht, nee, een logboek, dan schrijf je hoe de reis verloopt en wat er gebeurd is.
Ja, omstreeks 9 december ongeveer kwam er plots op vasteland een hoogdravend brief binnen. Dat het hem plots zeer, zeer goed afging. En dat hij zelfs een record had gevestigd. Dat hij een x-aantal mijl op 24 uur had afgelegd. Wat het hoogste aantal ooit bleek te zijn.
Een snelheidsrecord op zich.
Ja, ja, had hij zelf gedaan. En wat is nu achteraf gebleken? Dat was de eerste keer dat hij... enerzijds, bij wijze van spreken, op de ene bladzijde van het logboek zijn echte standen en posities noteerde, om niet te verdwalen, uiteraard. Maar dat hij systematisch een herberekening terug in de tijd is beginnen doen. Dus dat hij omgekeerd is beginnen rekenen, dat hij eerst een fictieve afstand in zich bedacht. Dat hij op basis van die afstand zijn positie ging bepalen en op basis van die positie tot een correcte zonnestand zou komen waarop eigenlijk de berekening zou moeten zijn gebaseerd. Normaal gezien schiet je de zon. Op basis daarvan heb je een positie. Een dag later schiet je opnieuw de zon en weet je wat je afgelegd hebt. Ja. Dat deed hij omgekeerd.
Wacht, hij verzon een reis.
Hij verzon zijn reis. Hij zou de Atlantische Oceaan blijven dobberen.
Hij lag te dobberen in de Atlantische Oceaan. En ondertussen, dat schreef hij ook in zijn privé-logboek. Ja. En ondertussen deed hij voor de buitenwereld alsof hij richting...
Een valse boekhouding.
Kabel Goede Hoop.
Ja, je gaat je eigen verhaal leven.
Wacht, we zitten in de jaren 60, hè? Dus dan
geen GPS.
Er waren geen GPS.
Er is geen controle.
Dus ongeschijnlijk kon dat nog. Je had natuurlijk de radio waar je contact en vorderingen mee moest doorgeven, maar daar had hij ook iets op verzonnen. Hij zei dat het compartiment onder water stond, dus dat hij zijn radio moest afsluiten. Waardoor dat hij, denk om en bij de 7 maanden, totaal los van de wereld zijn eigen wereld heeft gemaakt.
Maar hoe gaat het dan echt in de praktijk? De oceaan is natuurlijk grote fillet. Maar die andere boten die zien hem niet. Er komen niet af en toe...
Ik weet ook niet juist hoe dat hij het gedaan heeft, maar hij is altijd wel blijven cirkelen in wateren waarvan hij wist dat er ofwel weinig passage was, ofwel dat het veilig was. Ja. En die anderen waren natuurlijk de andere kant aan het uitgaan.
En waar was dat dan? Waar is hij dan blijven dobberen en rondhangen?
Hij is op de Atlantische Oceaan blijven dobberen en heeft zich een beetje laten afdrijven richting Chili, richting Kaap Hoorn, de laatste kaap die grond moest worden voor de race.
Ah, ja.
Omdat hij dacht, van ik ga daar rustig wachten. En na 8 maanden is iedereen rond. En dan haak ik achteraan aan.
Ah ja, dus normaal zou je...
een sprintje in.
Ja, dus normaal zou je richting oosten varen.
Ja, eerst pas
Kaap
Goede Hoop, dan Kaap Levin bij Australië en dan pas Chili.
En hij doet de omgekeerde beweging. Hij vaart naar Chili langs de kortste weg, namelijk de Atlantische Oceaan.
Ook de veiligste, de minst moeilijkste.
En het plan was, ik wacht dan en op basis van dat vervalste logboek win ik de race.
Ik denk dat hij vooral wou tonen dat hij dat had gedaan. Maar het was wel zijn plan om achteraan of ergens achteraan aan te sluiten. Omdat hij natuurlijk goed genoeg wist van... Dit gaat nagelezen worden. En het is natuurlijk de vraag in hoeverre dat het...
Als ik win, dan wordt mijn logboek bestudeerd en uitgeplozen tot in het kleinste detail.
Ja, regel na regel.
Ja.
Dus hij ging sowieso een beetje op de rem staan en het rustig aan doen, maar wel tonen, ik heb dit gedaan.
Wacht, maar ik sluit aan. Maar er is 7 maanden geen radiocontact met de rest van de wereld. Hoe weet hij dan wat die andere zeilers aan het doen zijn?
Na 7 maanden heeft hij zijn radio terug aangedaan. En dan kreeg hij plots een bericht binnen dat iedereen gestopt of gezonken was. Dat er één zeiler was overgebleven, een zekere Tetley. En die lag 2 weken voor hem, amper. Dus ze waren van het vasteland op hem aan het aandringen van een tandje bijsteken.
Dat kan je nog inhalen. Ja.
En denk rond 10 juni kreeg hij nog een bericht en bleek dat ook die Tetley gezonken was. En dat hij dus de officiële winnaar ging worden.
Probleem, ja. Want dan gaat dat logboek...
Ah ja, nee, dan geef je gewoon een verzonnen logboek en klaar.
Ja, nee, want dan gaat dat logboek bestudeerd worden. En ja. Je moet niet alleen je positie opgeven in dat logboek, maar ook wat voor weer was het.
Ja, exact. Ja, weersverslagen, op welke golven je doorstaat.
En dat is controleerbaar.
Ja. Het is zelfs zo controleerbaar dat ze achteraf zeiden van, het had hem sowieso niet gelukt om hiermee weg te komen, omdat hij soms dagenlang daaraan aan het werken was. Maar dat hij natuurlijk vergat dat hij alles met dezelfde pen aan het doen was.
Ah, dat je op een zo'n handgeschreven ding
is. Het is allemaal in één etmaal geschreven, bij wijze van spreken. Normaal gezien varieert dat van dag tot dag.
Hij hield dus een logboek bij van zijn echte koers, een logboek van zijn verzonnen koers. Ja. Hield hij ook nog een soort van dagboek bij van zijn gedachten?
Dat is het hele bijzondere en daarmee zei ik de voorstelling, daarom wou ik de voorstelling absoluut maken. Toen hij dat bericht kreeg van zijn vrouw dat hij de winnaar ging worden, heeft hij nog één zonnestand geschoten. Heeft hij zijn zeilen neergelaten en heeft hij zich laten afdrijven. En men heeft in dat derde logboek dat aan boord lag, een filosofie van hem gevonden, een schriftje met 25.000 woorden, waarin dat hij openbaringen kreeg en dat opschreef. En na die 2 weken is hij verdwenen.
Je hebt die gelezen?
Die vallen allemaal te lezen. Ja,
openbaringen?
Die zijn openbaar.
Nee, maar je zegt, je krijgt openbaringen. Wat moet ik mij daarbij voorstellen?
Hij begint, de eerste zin bijvoorbeeld met de tekst is: de mens is een hefboom, waarvan hij de maximale lengte en kracht zelf moet bepalen. En zo regel na regel...
Dat is een filosoof eigenlijk.
Wel, het is eigenlijk
ik was net aan het denken. Als je een filosoof bent en je schrijft dat op, dan is dat diepe...
Dan kom je daarmee weg.
Ja? Als je een zeiler bent, zolo op zee, dan is dat een symptoom van wat? Van krankzinnigheid, van gekte, van...
Ja, en tegelijkertijd, als je de krankzinnigheid vergeet...
Wacht, er zit een filosoof nee te schudden. Ja,
ik denk dat we allemaal in zekere zin een eigen verhaal verzinnen over ons leven. Daar ga je in geloven en dan word je figurant in je eigen levensverhaal. En dit is natuurlijk een extreme vorm. Maar ja, juist van de gekte of van het extreme kun je leren hoe het in het gewone leven gaat. En ik zou het heel serieus nemen en juist als een volkomen normale, gewone manier van denken over het leven.
Ja.
Namelijk, je vormt je een beeld van je eigen leven en je begint er naar te leven. Naar dat
je begint er naar te leven, ja.
Zeg die zinnen nog eens, want ik ben ze vergeten. De hefboom weet ik nog maar.
De mens is een hefboom waarvan de maximale lengte en kracht door hemzelf bepaald moet worden. En de tweede zin is, iedereen moet voor zichzelf uitmaken waar zijn steunpunt ligt.
Ja.
Het is eigenlijk de en dat was het schrijnende en het ontzettend mooie eraan. En de hele zeilrace is eigenlijk de context of de anekdote waarin het ingebed zit. Maar dat het eigenlijk een ultieme schreeuw is van een individu dat heel hard probeert en realiseert dat hij in zijn proberen vastzit en daar niet uit geraakt. En dat is heel schrijnend, maar ook heel mooi om te lezen.
Ja. Omdat hij dat steunpunt verkeerd heeft gelegd of die krachten verkeerd heeft ingericht. Ja,
in die end is het toch altijd de Griekse hubris op een of andere manier. Je creëert je eigen ondergang, omdat je kan maar over 1,50 meter springen, maar je wilt wel over 3 meter gaan.
Ja, hubris, dat is hoogmoed, hè?
Ja.
Ja. En wat?
Overmoed.
Ja. Wat is het verschil?
Volgens mij komt het oorspronkelijk van de zaadlozing, de hubris, datgene wat je loost.
En ik was niet van plan tijdens de maaltijd het gesprek die kant op te sturen. Maar...
Ja, overmoed is dat je de situatie niet goed inschat en dat je denkt, ach, dat kan ik wel aan. Ja. En dan blijkt dat je het niet aan kan. Ja, en dan zit je met de gebakken peren inderdaad.
Ja.
En hoogmoed?
Ja, hoogmoed, er hoeft niet altijd een val te komen.
Nee. Dan kan het nog goed gaan.
Hoe zagen de gebakken peren eruit? Hoe is het afgelopen met Donald Crowhurst?
Ze hebben hem niet gevonden.
En zijn boot wel?
En zijn boot wel.
Leeg?
Ja.
En wat was het laatste wat in het logboek stond?
De allerlaatste zin dat hij heeft neergeschreven is: het is de genade.
Ja, wat schrijft een mens?
Ja.
Ja, maar wat denk je dat hij is overboord gesprongen is?
Dat laten we ook zeer hard open in het stuk. Zeer waarschijnlijk wel, maar... Heel zijn filosofie ging eigenlijk... was een soort van kosmische revelatie dat hij had om te proberen zichzelf uit die positie te krijgen, om zich te bevrijden daaruit. Ja. Dus hij beschreef hoe dat hij... hij schrijft letterlijk ergens dat hij kon wegvliegen. Dat hij geleerd heeft hoe hij zijn ziel kan loskrijgen van zijn fysieke bestaan en kan verdwijnen.
Ja.
En dat heeft hij dan gedaan.
Had hij eigenlijk al zulke dingen geschreven voor zijn vertrek?
Nee.
Nee.
Nee. Er zitten ook in zijn logboeken een paar pogingen tot poëzie, maar dat was niet zijn...
Het is gewoon niet goed voor de geestelijke gezondheid, zo nee, zeilen, denk als je het mij vraagt.
En die camera van de BBC, is die teruggevonden?
Is teruggevonden, ja. Want in de documentaire in Deepwater zie je beelden van hem.
En de laatste beelden daar?
Er zijn ja, dat is heel vreemd om te zien. Het is ook letterlijk ergens een zin in het stuk dat ik ook zeg, dat de laatste weken moet hij steeds vaker en vaker in zijn blootje hebben rondgelopen en dat ook aangenaam hebben gevonden. En je ziet heel hard dat er iets in zijn blik verandert. Zijn vrouw zei ook letterlijk in die documentaire van ja, die man die herken ik niet.
Mm. Ja.
Dus hij springt op een bepaald moment overboord, laat dat schip achter met die camera, met die logboeken. En hoe lang heeft het dan ook geduurd voor ze die gevonden hebben? Dan...
Dat is een goede vraag.
Want niemand weet wat.
Een tiental dagen, denk ik. Daar ben ik eigenlijk niet zeker
van.
2-3 juli. Dus, ja.
En dan moet je voorstellen wat er gebeurt in de wereld. Hè. Dus ze denken dat die Crowhurst een of ander wereldrecord aan het breken is. Er wordt geanticipeerd op zijn aankomst in Engeland ook. Ik denk dat er een afspraak was met de koningin om hem te ontvangen. Of heb ik dat nu verzonnen?
Ja, dat was natuurlijk zijn paniek. Toen dat hij hoorde dat hij de officiële overwinning ging halen. Heel de wereld hield hem in de gaten. Hij had totaal met die uitkomst geen rekening gehouden. Met persconferenties, met het feit dat je die waarheid die je maakt 50 jaar wel gaat moeten volhouden. En dat werd te veel.
Denk je dat dat hem tot waanzin heeft gedreven? Dat zijn eigen verhaal en de realiteit zo ver uit elkaar begonnen te liggen dat het niet meer overbrugbaar was?
Ik denk het wel. Ik denk het wel. Er is ooit, ik moet er altijd denken aan... In 6 maanden in de Siberische Woude van Sylvain Tesson schrijft hij ergens... ik zit hier op een steen aan het bevroren meer. Als iemand mij nu een krant onder de neus zou duwen, zou ik het als een aardbeving ervaren. Ik denk dat na 8 maanden in stilte op zee, dat het gevoel moet zijn geweest als je dan zo'n berichten binnenkrijgt.
Dat doet rare dingen met de mens.
Hoe reageerde de wereld toen bleek Donald Crowhurst is een bedrieger?
Ik vind het onwaarschijnlijke dat een van de dingen dat hij nastreefde was faam. Hij was zo bang van die overwinning. Er is wel degelijk iemand die het gerond heeft, maar die kent niemand meer. De enige die dat men nog kent, is de grote fraudeur van de race. Dus uiteindelijk, indirect, is het hem wel gelukt om in de kronieken van de geschiedenis zijn plaats te vinden.
Postuum is dit theaterstuk van jou een eerbetoon.
Bij wijze van spreken.
Ja. Ja, maar de vraag is of ik er gelukkig mee had. Dit is zoals Mike Chapman, die wereldberoemd is omdat hij John Lennon heeft vermoord.
Ja.
Dat vind ik niet sympathiek.
Ja, dat is waar. Dat is waar. Dat is waar. Twee keer ga je het spelen, hè?
Nu 2 keer en dan volgend jaar gaat het op tournee in Vlaanderen.
Vrijdag en zaterdag in de Arenberg in Antwerpen. Veel succes erbij.
Dank je wel.
Thomas Janssens.
Interne keuken.